zitten, dan gaan we eerst kijken naar Handelingen 28. Dat lezen we met elkaar. Daar krijg je straks het laatste gedeelte van. Maar het is goed om je een beetje in te lezen. En je ziet zo meteen aan de onderkant weer de verzen. Dus als je het erbij hebt, dan kan je het gewoon volgen in je NBV-bijbel. En als je denkt, nou, ik wil mijn Engels eens uitproberen, nou, dan kijk je gewoon mee. En dan luister je. Ja? Daar komt
hij. After 3 months, we put out to sea in a ship that had wintered in the island. It was an Alexandrian ship with the figurehead of the twin gods, Castor and Pollux. We put in at Syracuse and stayed there 3 days. From there, we set sail and arrived at Rhegium. The next day, the south wind came up, and on the following day, we reached Puteoli. There we found some brothers who invited us to spend a week with them. And so we came to Rome. The brothers there had heard that we were coming, and they traveled as far as the Forum of Appius and the Three Taverns to meet us. At the sight of these men, Paul thanked God and was encouraged. When we got to Rome, Paul was allowed to live by himself, with a soldier to guard him.
Ja, we gaan even overzetten naar de volgende. Dus even geduld ik in je door laten werken. En dan gaan we de rest van handelingen 28 gepresenteerd krijgen.
3 days later, he called together... the leaders of the Jews. When they had assembled, Paul said to them,
"My brothers, although I've done nothing against our people or against the customs of our ancestors, I was arrested in Jerusalem and handed over to the Romans. They examined me and wanted to release me because I was not guilty of any crime deserving death. But when the Jews objected, I was compelled to appeal to Caesar. Not that I had any charge to bring against my own people. For this reason, I've asked to see you and talk with you. It is because of the hope of Israel that I'm bound with this chain."
They replied,
"We have not received any letters from Judea concerning you. And none of the brothers who have come from there has reported or said anything bad about you. But we want to hear what your views are, for we know that people everywhere are talking against this sect."
They arranged to meet Paul on a certain day and came in even larger numbers to the place where he was staying. From morning till evening he explained and declared to them the kingdom of God, and tried to convince them about Jesus from the law of Moses and from the prophets. Some were convinced by what he said, but others would not believe. They disagreed among themselves and began to leave after Paul had made his final statement.
"The Holy Spirit spoke the truth to your forefathers when he said through Isaiah the prophet, 'Go to this people and say, you will be ever hearing, but never understanding. You'll be ever seeing, but never perceiving. For this people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. Therefore, I want you to know that God's salvation has been sent to the Gentiles. And they will listen.
Thank you. For 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. Boldly and without hindrance, he preached the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ.
Yes! Valt u weer meer op dan de vorige keer, hè? Toch? Weet je nog wat ze weglieten hier? Ze zetten wel een vers neer, maar... Als je het gevolgd hebt, dit vers krijg ik niet. Nee. Ook in je MBV niet trouwens. Daar komen we straks wel op terug. Ja. Goed. We komen vandaag aan het einde van het leerhuis Handelingen. Dat is een vaste zekerheid. En we begonnen hiermee in oktober 2014. Dus er is nogal wat rondgegaan. Maar ik moet zeggen, ik ben er steeds enthousiaster over geworden. Als je de link ziet met de brieven, en die heb ik soms geschilderd. Als je ziet dat het niet alleen maar handeling is, maar ook toespraken, genezingen, hele bijzondere dingen die er gebeuren. Nou, dan denk ik, ja, hier heb je de gemeente, niet in de eindtijd, maar in de begintijd waar ze in tot volheid wilden komen. Goed, in het voorgaande, maar dat heb je gezien, nou weer, omdat we hem helemaal weer hebben gekeken, spreekt Paulus de Joodse leiders van de synagoge in Rome toe. Die heeft hij bij zich laten komen. En nu gaan zij antwoorden. En zij antwoorden dan in vers 21, en BV 21 staat daar, ze zeggen... Tot hem, we hebben uit Judea geen geschriften over u ontvangen. En ook heeft niemand van onze broeders ons bezocht om iets slechts over u te berichten. Of kwaad van u te spreken. Dat is wel mooi, hè? Dus, waar reageren die Joodse leiders op? Die reageren op wat Paulus gezegd heeft. En wat zegt Paulus? Heb je hem nog? De Joden die beschuldigen me. Ze willen me ter dood brengen. En waarvan ze me beschuldigen, dat is niet waar. En we hebben vorige keer gezien dat er een beetje valse lucht op zat en hoe die dat bracht. Ja? En dan ben ik bij de Joodse leiders die gaan antwoorden. En wat is nou zo merkwaardig? De Joodse leiders, ze weten van niets. Ze weten niet, Paulus is gearresteerd. Ze weten niet, vanuit het Sanhedrin loopt er een proces tegen Paulus. En ze zeggen dus, ze zijn zeer verbaasd, we hebben uit Judea geen geschriften over u ontvangen. Dat zeggen ze letterlijk. En wat zijn geschriften? Dat zijn... officiële brieven of rapporten van het Sanhedrin. En als je daarin stond, dan was het niet best met je. Zo. Want dat ging over mensen die de Joodse wet overtreden. En zo'n rapport hebben ze van Paulus niet ontvangen. Ook is er niemand persoonlijk naar Rome gekomen, want dat gebeurde ook wel. Dan komt er iemand persoonlijk om de Joodse leiders mondeling te vertellen over iemands kwade dingen. Ook een bijzondere eigenschap van het Koninkrijk van God. Niet dus, ja? In ieder geval, en laat dat duidelijk zijn, niets wijst er hierop dat er een proces tegen Paulus voorbereid wordt. Dat is toch heel apart. Laten we dat maar in de oren knopen. En dan gaan we naar Vers 22. Ik kan het mee volgen zometeen. Ik lees het eerst uit de NBV 21. Wel zouden we graag van u horen wat uw denkbeelden zijn, want het is ons bekend dat de groep waartoe u behoort overal op verzet stuit. Ja. Goed. Staat letterlijk. We waarderen het echter van u te horen wat u denkt. Want aangaande deze secte, dat staat er letterlijk, is ons bekend dat zij overal wordt tegengesproken. En als een secte of een groep of een gemeente overal wordt tegengesproken, dan denken natuurlijke mensen dat is niet best met die gemeente. Ik geef maar weer even een doorsteekje in de geestelijke wereld vanuit het verhaal. De Joodse leiders, die weten dus, Paulus behoort tot een secte, tot deze secte. En ze weten niet echt wat ze van deze secte moeten denken, als ik ze serieus neem hier. Wel weten ze dat deze secte overal wordt tegengesproken. En je hoort hier, en ik onderstreep het nog maar eens, hoe de duivel werkt. En dat heb je in heel Handelingen gezien. Want die was ook aanwezig. Maar je moest het onderspit delven. Hoe de duivel werkt in die tijd, hoe de duivel werkt in onze tijd. De Joodse leiders zijn overigens erg hoffelijk naar Paulus toe. Wij waarderen het als u ons vertelt wat uw denkbeelden zijn. Dus dat is toch mooi. Dus er ligt wel een openheid. Dat pleit voor ze. Een openheid dat, vertel het maar. Nou, dat gaat hij dan ook doen. In vers 23. Zij maakten een afspraak en kwamen op de vastgestelde dag in grote getalen naar hem toe. Van de ochtend tot de avond legde Paulus getuigenis af en sprak hij uitvoerig met hen over het koninkrijk van God, terwijl hij hen op grond van de wetten van Mozes en de profeten voor Jezus probeerde te winnen. Ja, is wat? Een hele dag, hè? Dat is wat anders dan een uurtje 's avonds. Ja, zeg het er maar even bij. Goed. Letterlijk. Bepaald hebbend voor hem een dag, komen er tot hem in het gastverblijf nog meer. Ze kwamen in grote getalen naar hem toe, vertalen ze dat dan. Hij legde aan hen uit, betuigend het koninkrijk van God. En hen overtuigend van de dingen aangaande Jezus. En dat deed hij vanuit de wet van Mozes en de profeten. En dat deed hij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En ze bleven er netjes bij zitten en iemand zei, ja, het gaat nou wel wat lang duren. Dus ik schets ook de goede dingen van deze Joodse leiders, hè. Ja. Dus, als we de tekst doorlopen, zij maken een afspraak om weer bij elkaar te komen. En op die dag van de afspraak komen er nog meer mensen naar hem toe. En nu gaat Paulus in Handelingen voor de laatste keer het evangelie van Christus uitleggen. Zet er even een streep bij, hè? Dat je onderstreept dat even. En je had hem al, die toespraak, die duurt een hele dag. En Lucas vat deze toespraak in één vers samen. Het was wat lang vers, dat zie je. Maar in dit vers vat hij het samen. Ten eerste, Paulus, en dat heb je gelezen net, betuigt hen het koninkrijk van God. Als je nou iets van Paulus wil leren, dan besef je dat dit ook voor ons eigenlijk het belangrijkste is. Waar heb je het over? Dat je het koninkrijk van God betuigt. Ook voor ons het belangrijkste, zei ik. Leven in het koninkrijk van God, Gods koninkrijk aan mensen betuigen, hen er proberen bij te roepen om ook te gaan leven in het koninkrijk van God. En dan gaat het erom dat je Gods heerlijkheid ziet, zelf ziet en ook laat zien in je leven. Dan gaat het erom dat je Gods heerlijkheid openbaart. En als je je herinnert aan zondag, dan besef je met Paulus, dat is bij ons nog ten dele. Dat is heel niet erg, want we zijn op weg. Het is nog ten dele bij jou en bij mij. Maar we willen wel verder groeien in de geest van God. Daar zullen we het zondag over hebben. We gaan door om Gods koninkrijk te openbaren in ons leven. Dus ten eerste, Paulus betuigt in het koninkrijk van God. Ja? Ten tweede, Paulus probeert hen te overtuigen van al de dingen die op Jezus betrekking hebben. Hij spreekt dus over Jezus tegen de Joden. Dat is nog wat hoor. Hoe Jezus Gods koninkrijk verkondigt. Hoe hij Gods koninkrijk laat zien in zijn leven, in zijn omgaan met mensen. Als je zegt, daar wil ik nog wat van horen, dan lees je gewoon nog eens een evangelie door. Ja? Jezus is de knecht van God. De lijdende knecht uit Jesaja. En hij gaat voor ons aan het kruis. Ja? Hij gaat de dood in. En hij staat op uit de dood. En dit nu laat Paulus zien vanuit Bijbelversen. Hoe dat allemaal betrekking heeft op Jezus. Op zijn lijden, op zijn sterven, op zijn opstaan, of wie hij is. Wie doet dat eigenlijk ook, weet je dat? Uitleggend aan de hand van Bijbelversen. Jezus. Doet Jezus, inderdaad. Ook Jezus legt alles uit wat in de wet en de profeten betrekking heeft op hem. En dan neem ik je even mee naar die Emmausgangers die van Jeruzalem weggaan naar huis. En ze zijn verdrietig. En ze zijn depressief. En ze lopen min of meer te mopperen. Is dit nou de gemeente waar we ons bijgevoegd hadden? En dan komt Jezus. Dat vind ik zo mooi. Dan ineens is er iemand bij hen. Dan gaat Jezus met hen opwandelen. En als je het verhaal goed kent, ik neem je erin mee, want het is voor onszelf ook een les. Dan komt hij bij hen binnen. En dan luisteren ze naar wat hij zegt. En wat gebeurt er dan met hun hart? Hun hart blijft er niet koud onder. Ja? Ik zou je zo zeggen wat het dan wel werd. Onder deze profetische woorden van God. Dus dat is ook een mooi iets. Die mensen liepen te mopperen enzovoort. Dan krijgen ze een ontmoeting met Jezus en dat kan je vandaag ook hebben. En dan luister je naar zijn woorden. En dan blijf je hart niet koud onder deze profetische woorden van God. En dan zeggen ze tot elkaar, namens de Bijbel, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg met ons sprak en toen hij voor ons de schriften opende. En het is goed om voor jezelf ook je daarbij te bepalen, brandt mijn hart als Jezus mij de schriften opent? Brandt jouw hart van verlangen vanavond, morgen, naar meer van Jezus? Nadat je zegt, ik wil meer van zijn woorden horen. En die Joodse leiders waren zelfs zo beleefd om de hele dag te blijven zitten en te luisteren. Ik schilder iets, hè. En ik schilder ook hoe dit ondermijnd wordt. Brandt je hart van verlangen Pinksteren straks. Naar meer, Heer, meer van uw geest in mijn leven. En je kunt Jezus leren kennen. Vanuit de wet en de profeten. We hebben erover gezongen. Het eerste lied ging een beetje brakkig. Maar de tekst klopt. En de werkelijkheid klopt ook. Je kunt jezelf ook leren kennen. Vanuit de wet en de profeten. Daar kan je zo twee avonden met elkaar over bezig zijn. Over deze twee onderwerpen. Geloof dus profetische woorden voor je eigen leven. Wat op Jezus slaat, dat je het ook naar jezelf toe kan trekken. Bijvoorbeeld in Jesaja. En laat deze profetische woorden tot leven komen in jou persoonlijk. En gaat het dan verder. Sommigen lieten zich overtuigen door zijn woorden, maar anderen niet. De gewone NBV hebben anderen bleven ongelovig. Kijken we. En sommigen worden overtuigd door de dingen die gesproken worden, anderen geloven niet. Dat staat er. Je kunt dus op deze manier betuigen en getuigen. Ja? Misschien heb je andere dingen te doen. Dit doet Paulus. En wij richten ons dus op het werk van Jezus Christus. Dat betuigen we. Het werk van Jezus Christus in onze gemeente. Dus in ons. Dat kan je niet van elkaar scheiden. Als je tot onze gemeente wil horen. En dan lees je de wet en de profeten. En dan ontdek je daarin wat op Christus betrekking heeft. En dus op onze gemeente betrekking heeft, dus op ons. Het resultaat is in ieder geval bemoedigend voor Paulus. En bemoedigt ook ons. Hij overtuigt sommigen. Ja, hoor je het? Hij overtuigt sommigen. Misschien heeft hij voor allen gebeden. Hij overtuigt sommigen. En anderen geloven, en heb ik maar toegevoegd, het niet. Ik hoef je niet veel uit te leggen, hè? Want zo werkt het ook in onze tijd. Zeker als het gaat om de prediking van het Koninkrijk der Hemelen. Goed. Mensen reageren op twee manieren, dat zie je. Ze geloven en gehoorzamen, geven gehoor eraan met hun hart en in hun leven. Dat is de mooiste mogelijkheid, toch? Of ze geloven het niet. Ze verzetten zich hiertegen en dat begint al heel verlijn als het niet binnenkomt in hun hart. Stel dat het niet meer binnenkomt in jouw hart. Gods woord, vanavond, zondag, als je het leest. Hoe wil het er dan uitkomen in je leven? Dan moet je iets anders bedenken. Ja. En dat gebeurt ook in de religieuze kring. We gaan verder. Ze worden het niet met elkaar eens. Ze gaan uiteen. Maar niet voordat Paulus nog een laatste woord had gesproken. Volkomen terecht heeft de Heilige Geest bij monden van de profeet Jesaja tegen uw voorouders gezegd. En dan komt wat hij gezegd heeft. Goed. Letterlijk. Oneenig zijnde met elkaar gaan ze uiteen nadat Paulus een rema heeft gesproken. Dat staat er gewoon in het Grieks. Ja, dus ik weet niet of je het anders moet vertalen dan. Kom er zo op bij wat het is. Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tot onze vaderen gesproken. Dus, de Joodse leiders worden het niet eens. Ze worden het met elkaar ook niet eens. Want sommigen geloven het wel en anderen geloven het niet. Maar eerst spreekt Paulus nog een rema. En een rema, dat is wat anders dan een logos. Een logos is het woord van God, hè? Weet je, logos. Een hoop dingen die daarna genoemd zijn. Dat is het eerste wat je dan pakt. Een rema, dat is ook een woord. Betekent ook woord. Het is een woord van God in of voor een bepaalde situatie. En dit rema, dat is tevens, let goed op, het laatste woord dat Paulus in Handelingen spreekt. Hij zegt, de Heilige Geest heeft terecht door Jesaja tot onze vaderen gesproken. En met onze vaderen bedoelt hij dan niet Abraham, hè? Isaac en Jacob, maar met onze vaderen bedoelt hij het volk Israël in de tijd van Jesaja. Want dat was zo'n bende. Kan je in Jesaja, Jeremia overlezen, in Micha overlezen. De mensen maakten een religieuze bende van. En ze sloegen op de borst van de Heer die ondersteunt me en wat die Micha zegt. Nou, die moet maar eens even goed... die moet eens even goed voelen. Die zit er helemaal naast. Als hij dat met z'n allen roept, dan kan je iemand gauw opzij zetten. Lees maar na, Micha. Ik kom er wel een keer op terug, denk ik, in de vakantie. Een bijzonder iets. Goed. Dan staat er in vers 26, daar zijn we. Ga naar dat volk en zeg, jullie zullen goed luisteren, maar niets begrijpen. En jullie zullen goed kijken, maar geen inzicht hebben. Dat is toch wel apart, hè? Ga naar dat volk en zeg, jullie zullen goed luisteren, maar niets begrijpen. Jullie zullen goed kijken, maar geen inzicht hebben. Ik had hem vergeten om hem erop te zetten. Goed. Paulus citeert hier Jesaja 6, vers 9. En in het volgende zal hij vers 10 laten. Citeert hij vers 10. En daar staat: toen zei hij, ga en profeteer het volgende tegen dit volk. Luister goed, maar begrijpen zul je het niet. Kijk goed, maar inzien zul je het niet. Dat is allemaal wat, hè? Dat is het roepingsvisioen. Jesaja denkt, nou, dat gaat wat worden. Met de mensen die ik toe moet spreken. Die ik erbij moet halen. Luister goed, maar begrijpen zul je niet. Dat gaat hij zeggen. Kijk goed, maar inzien zul je niet. Die mensen zijn ook gelijk in de kuif gepikt. Ja, toch? Nou. Ja, ik praat maar even plat zoals het tegenwoordig gaat, hè? Zo. Wat is er aan de hand? God wil dat Jesaja dit woord tot het volk spreekt. En weet je waarom? Ik heb je al een beetje geholpen natuurlijk. Dit volk negeert God. Ze brengen hem offers, maar ze zijn niet met hun hart erbij. Ja? Hun hart, dat is voor henzelf. Daar doen ze dingen mee die ze zelf willen. En niet wat God wil. Het volk, en anders bestudeer je het maar na, hè, in Jesaja, dan zie je het. Het volk negeert Gods woorden. En het gaat zijn eigen weg. En dat wordt door Jeremia gezegd, wordt door Jesaja gezegd, wordt door Micha gezegd. Hun natuurlijke ogen en oren, die doen het prima. Ze zien de natuurlijke dingen. En wat ze graag willen. En graag willen zien. Ze horen alles maar in één dimensie. De aardzichtbare dimensie. Dus, het echte horen en zien functioneert niet bij hen. Denk maar aan de psalmist, jullie hebben oren, maar je hoort niet. Ogen, maar je ziet niet. Ze hebben geestelijke oren, vul het maar wat netter in, maar ze horen niet. Ze hebben geestelijke ogen, maar ze zien niet. En je snapt dat dit straks weer betrekking heeft op de Joodse leiders, waar ik nog even wat tegen wil zeggen. Ja? Als je dit zo bij elkaar haalt, Hark, dan snap je, het schiet niet op als je zo leeft. Want dan blijft het zichtbare het belangrijkste. Daarvoor leef je dan. Daar denk je dan op door. Daar spreek je dan over. En ik zei het al, mensen wijzen Gods woorden af. Of nou in die tijd is of in onze tijd. In onze tijd kan je dat ook zien. Mensen slaan geen acht meer op profetieën of visioenen. Daar moet je maar vooral niet meer over praten. Dat was in die tijd ook zo. Het gebeurt in de tijd van Jesaja. Mensen, het gebeurt in de tijd van Jezus. Het gebeurt in onze tijd. En dan zien we in heel Handelingen dat Paulus, en eerst ook Petrus, Joden tegenkomt. Met hen in gesprek gaat, soms hen op zich afkrijgt. Eén ding is duidelijk. De meesten geven geen gehoor aan het evangelie van Jezus. Ze geven geen gehoor aan het evangelie waarin Jezus Christus centraal staat. Dat hij gestorven is, dat hij de dood is ingegaan, dat hij weer is opgestaan. Als je die belangrijke dingen sowieso even neemt. Ze horen en ze zien, maar ze begrijpen niets van de geestelijke wereld. Ze merken niet op wat er daar gebeurt en ze laten zich dat ook niet aanreiken. Ze leven oppervlakkig, eendimensionaal. En gaat het dan verder? Wacht even, hier kom ik zo al bij. Even. Ja. Want het hart van dit volk is afgestompt, vers 27. Hun oren zijn doof, hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen. En zou ik hen genezen, zegt de Heer. Ja. Aparte manier, hè? Aparte manier. Gaan we terug. Zo. En dan hebben we weer wat hij citeert. En dan zie je gelijk dat hij het een beetje toegespitst heeft. Hij citeert Jesaja. Maak het hart van het volk ongevoelig. Stop hun oren toe. Smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien. Met hun oren niet luisteren. En tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar hem terugkeren en dan ook geen herstel vinden. Als je het een vervelende tekst vindt, dan moet je maar bij Jesaja terecht. Of bij de Heer die hem inspireert. Ja? En hoe heeft hij dat nou? Kijk, zo zegt Paulus dat. Dus Paulus citeert, hij zegt het volk van dit volk is, het volk, hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof. Hun ogen houden ze gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien. Met hun oren niets horen. Met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen. En zou de Heer hen genezen. Paulus, die ontmaskert hier deze mensen. Voor zover ze niet met hem meegaan. Hij gaat straks zijn eigen weg. Dat zal duidelijk zijn, want hij heeft geen last ervan dat hij mensen moet achtervolgen. Maar hij zegt het nu wel. Hij ontmaskert de weerspannigheid die je in deze eindtijd ook ziet. Het antichristelijke. Het Belialse in mensen. Het ontkennen van bedieningen. Het ontkennen van het werk van God. En dan zien we, het hart van dit volk is dik geworden, staat er letterlijk. Afgestompt, dik geworden. Het hart van dit volk is dik, is vet geworden. Ja, dat staat hier in dit vers. Hun dikke, vette harten, daar heeft hij het over. En weet je waarom? Dat vet is en dik is. Een beetje opgeblazen, omdat het alleen om henzelf draait. Het volk gaat zijn eigen weg. Dus het gaat alleen om hun weg. Hun eigen weg. Hun eigen doel. Hun hart is ontoegankelijk voor Gods woorden. En als het zover is met mensen, dan zijn ze ook ongevoelig en onbereikbaar voor wat de Heer zegt, dus voor Gods boodschap. Hun hart is dik, is vet geworden. Het is nogal wat. Je hart, Wat doe je met je hart? Nou, met je hart geef je stuur aan je denken. In je hart, als je dat makkelijker vindt, als ik het zo zeg, neem je je beslissingen. Met je hart bepaal je je houding tegenover God en tegenover mensen. Een dik en vet hart is een lui hart, een traag hart, tragen van hart, zegt Jezus op een gegeven moment tegen de fariseeën. Ja, die had ook een dik vet hart. Ja? Religieus wilden ze het leuk voor elkaar hebben. Maar de Heer zegt, jullie zijn net wit gepleisterde graven zijn jullie, zegt hij. Dus wit van buiten en verrot van binnen. Je zal het zeggen in deze tijd. Krijg je misschien nog wel een achtervolging achter je aan. Maar lees het maar na, Jezus zegt het. Tegen de fariseeën, hoor, voor de helderheid. Ja. Wat zien we dus, en Paulus ziet dat, en Jezus heeft het ook gezien, mensen stoppen hun oren dicht voor Gods woorden, geestelijk. Ja? Ze sluiten hun ogen voor de geestelijke wereld. Ze zien alles scherp op aarde, maar de geestelijke wereld zien ze niets. En hierdoor kiezen ze eigenlijk niet om echt uit God te leven. Hierdoor kiezen ze niet voor Gods wijsheid. Hoogstens voor wijsheid van mensen. Hierdoor kiezen ze niet voor Gods kracht. En weet je wat het gevolg daarvan is, toen en in deze tijd? En dat zullen we zo in het volgende vers zien. Ze veroorzaken oneenigheden. Ja? Door oneenigheid. Ze genezen niet. Ze herstellen niet. God kan hen ook niet genezen. En kan hen ook niet beschermen. En als je terugplaatst in die tijd, dan zegt Paulus als het ware, God kan de onafhankelijkheid van ons volk als natie niet herstellen. Omdat zij hun eigen weg gaan. Eigenlijk zegt Paulus hier, willens en wetens wijzen jullie het woord Gods af dat verkondigd wordt. Nou, en dan staat er in vers 28, u moet dan ook weten dat God deze boodschap van redding aan de andere volken bekend heeft gemaakt, zegt NBV 21. Aan de heidenen bekend heeft gemaakt, zegt het NBV, het vroegere NBV. Zij zullen in ieder geval wel luisteren. Hij geeft iets aan, hè, die Paulus. En ik benadruk het een beetje om het eruit te laten springen wat hij aangeeft. Oh, wacht. Die hadden we ook nog even. Het moet jullie bekend zijn dat aan de heidenen deze redding is gezonden van God uit. En zij zullen, ik zou bijna zeggen, wel horen. Ja, dat bedoelt hij. Dus, de boodschap is voor iedereen. Ook voor de heidenen. Alle andere volken, ja, dat hebben ze er nou maar van gemaakt bij de herziening. Dat ze dachten, dan is het duidelijker. We hadden Israël en alle andere volken en dat waren de heidenvolken. Dus ik begrijp ergens die redenering wel. Gods heil gaat via Israël en alle volken. Ja, dat is belangrijk voor Israëlkenners. En Jezus roept Paulus, dat weet je, drie keer hebben we dat behandeld, als apostel speciaal voor de heidenen. Hij moet het evangelie aan de heidenen gaan verkondigen. En de heidenen, dat heb je gezien, ze horen zijn boodschap en ze aanvaarden met blijdschap Gods woorden. En gemeente na gemeente wordt er door Paulus gesticht. En ook door anderen hoor. Goed. Dan gaan we naar vers 29 in de NBV. Nou, die vind je niet. Ik zal hem even voor je lezen. Je ziet ook dat die 28, daar geeft hij een soort signaalteken. En dan zijn we ineens bij 30. Zie je dat? Dat is apart, hè? Ik lees je daarom vers 29. Ik zal het je zo uitleggen. Als hij dit gezegd heeft, gaan de Joden weg, hebben er onder hen zelf veel discussie. Nou, waar is vers 29 gebleven in de vertaling? NBV heeft het niet. Nederlands Bijbelgenootschap had het cursief gedrukt. Zoiets van, let op. Eigenlijk is hier iets mee. Wat? Ja. Herziene Statenvertaling geeft het wel. Naardense Bijbel, teleurstelling, geeft het niet. Leidse heeft het ook niet. De Lutherse wel. De Willibrordvertaling niet. En de Peshitta wel. De oudste handschriften, zeggen ze, hebben dit vers niet. Maar ik vind dit vers best belangrijk. En HSV heeft dat, er hebben een aantal vastgehouden. Want het vers noteert hoe vette harten veel discussiëren met elkaar. En heb ik het vers gelijk afgedaan. Ja? In die tijd en in deze tijd. Ja. En staat er dan in vers 30. Kijk hoor, had ik hier. Ja. Paulus verblijft 2 jaar in het huis dat hij gehuurd had en ontving daar iedereen die naar hem toe kwam. Lucas gaat hier, en dat hoor je, Handelingen afronden. Paulus verblijft 2 jaar in Rome. Staat letterlijk in een eigen huurwoning. En ik denk niet dat een klein huisje is geweest. Palladium, denk ik, daar zal het gestaan hebben. Dat is wat ik aanneem. Hij ontvangt iedereen die naar hem toe komt. En dat zijn er wel een paar in de loop van die 2 jaar. Mensen die meer van het evangelie willen horen. Niet alleen om het dan op te slaan hier, maar om het hier uit te werken. Medewerkers, denk ik, gemeenteleden en ook Joden en heidenen. Heel divers, hè? En hij blijft Gods koninkrijk verkondigen. Dat hij gevangen zit, belemmert hem niet om zijn bediening uit te voeren. Zijn verblijf in Rome is zeer vruchtbaar. Laten we dat even onderstrepen, want soms is er zo snel overheen gelezen. Hij zei, ja, 2 jaar in Rome en toen is hij te dood gebracht. En heeft hij ook een proces gehad. Nou, dat is helemaal niet waar. Goed, daar kom ik nog op. Vers 31. En als laatste vers. Hij verkondigt het Koninkrijk van God en onderricht vrijmoedig over de Heer Jezus Christus zonder dat hem iets in de weg wordt gelegd. Daar komt hij. Hij verkondigt het Koninkrijk van God en leert de dingen aangaande de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid. En dan krijg je het laatste woord van Handelingen, en dat vind ik zo mooi, ongehinderd, vrij. Ik heb de vertalingen niet nagekeken, dus ik kan niet zeggen of ze zich hier aan gehouden hebben. Ik vrees het ergst. Maar dit vind ik mooi, dat je denkt, dat is het laatste woord van handeling, is ongehinderd.
Dat was wel anders in handeling bij Paulus.
Ja, precies. Steeds is hij doorgegaan, steeds is hij maar doorgegaan. Je hebt een hele verhaal, houdt hij erover in zijn brieven, wat er allemaal met hem gebeurd is, wat hij allemaal heeft moeten lijden. Ongehinderd staat hier. Vind ik mooi. De handelingen van de apostelen. Waar beginnen ze? Ze beginnen met de 40 dagen in de bovenzaal. En Jezus, je weet het nog denk ik, is 40 dagen onder hen. En dat heb ik toen ook gezegd. Dat was niet alleen om lekker te eten en te praten. En weet je nog van die en weet je nog van dat. Zal er ook wel bij gezeten hebben. Ik zal het netjes houden. Maar hij leert hen, en dat is het belangrijkste, over het Koninkrijk van God. Dat hun hart brandt van verlangen naar meer. Paulus leert in Rome ook over het Koninkrijk van God. Hij leert de dingen aangaande de Heer Jezus Christus. Hij onderwijst wat betrekking heeft op de Heer Jezus Christus. En hier heb je ook duidelijk gelezen dat Jezus wordt hier de Heer genoemd. zou ook heel gauw overheen fietsen, maar dat ben ik nog niet eerder tegengekomen. De Heer Jezus Christus. Ja? Hij is de Kyrios. En waarom noemen wij hem nu Heer? Kyrios is de naam van God. God is de Heer. Wij noemen hem zo, omdat we in hem God zien. In zijn leven God zien. En zo is Jezus de Heer van de gemeente. De Heer van onze gemeente. De Heer van ons leven. Paulus spreekt en leert, ik heb het net gezegd, met alle vrijmoedigheid. Hij laat zich niet remmen. Hij denkt niet, hoe zal ik het nou eens brengen, zodat ze het allemaal erin meekomen. Nee, hij laat zich niet remmen. Ongehinderd. Het laatste woord in Handelingen. En hiermee geeft Lucas de schrijver aan, het evangelie klinkt in het centrum van het Romeinse Rijk, zonder dat hij ook maar erin belemmerd wordt. De enige belemmering is die soldaat die hem bewaakt. Paulus krijgt alle ruimte om zijn apostelambt hier 2 jaar lang in Rome uit te voeren. En Gods koninkrijk zal doorbreken in levens van mensen. Want het is niet te stuiten. En of dat nou voor toen geldt of voor nu, dan zeg ik, dat geldt ook voor nu. Dat geldt ook voor jouw leven, voor mijn leven, voor onze gemeente. Ja, precies. Het is afgelopen.